Welkom bij deze podcast van Christian Roma Support. Een organisatie die zich inzet voor Roma in Oost-Europa, de Balkan, Israël en India. Met verhalen, interviews en wetenswaardigheden over een bevolkingsgroep die tamelijk onbekend is. Deze podcast is gemaakt door Anneke Steinman en Kees en Tilly Nieuwstraten, met medewerking van Mirjam Bouwman.
Wist je dat veel Roma-groepen een interne rechtspraak kennen, de CRIS genaamd? Het is gebaseerd op de ongeschreven tradities en wetten die er in een gemeenschap gelden, zoals bijvoorbeeld reinheidsregels. Wanneer er ernstige onderlinge conflicten zijn, worden die voorgelegd aan een oudstenraad, die de betrokkenen hoort en een oordeel velt dat in principe door alle leden wordt gerespecteerd. Ook in het boek Wij Roma, waar we vandaag over spreken, komt dit aan de orde. Dit keer zijn we in Antwerpen op bezoek bij journalist en schrijfster Margot van der Straten. Zij heeft het boek Wij Roma gepubliceerd, waarin zij zo'n 100 Roma in haar omgeving aan het woord laat komen. We praten daarover samen met een van de geïnterviewden in haar boek, Mirjam Mehmeti. Hallo Margot en Mirjam.
Hallo.
Margot, jij hebt Roma geïnterviewd, heel bijzonder Roma hier in de omgeving in België. Hoe kwam je op het idee om dit boek te maken?
Eigenlijk vertrekt het boek vanuit een zeer specifieke Vlaamse context. Wij hadden een voorzitter, hij is nog steeds voorzitter van de Socialistische Partij, die eigenlijk op een bepaald moment zeer stigmatiserende, stereotyperende uitspraken heeft gedaan over Roma. Eigenlijk zou je ze allemaal met de matrak moeten slaan en zorgen dat ze het land uit zijn. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. Voor een linkse politicus vond ik dat nogal schrijnend en heftig. En ik wachtte op media, op collega's van anderen, van de televisie, van de radio, om een doorwrocht antwoord te bieden op zo'n uitspraak. Niet gewoon het te veroordelen, maar gewoon te kijken van wat is er waar van die stereotypes? Wie zijn de Roma? Welke Roma wonen in België? Bestaan de Roma? En niemand deed dat. En op een bepaald moment, ik heb een ander boek over een gesloten gemeenschap Mazel Tov, voor de Joodse orthodoxe gemeenschap in Antwerpen geschreven. Op een bepaald moment heeft een uitgever uit Vlaanderen mij gecontacteerd met de vraag: zou jij dit niet eens moeten uitzoeken?
Oh, ja.
Jij die al wel weet wat een gesloten gemeenschap is, die daar kritisch, maar toch respectvol, hoewel dat paradoxaal klinkt, is dat absoluut niet, die daar zo over kan schrijven, denk je dat je daar binnen kunt? En kunnen wij elkaar spreken? En dat is eigenlijk het begin van het boek, ja. Daar het zaadje. En vlak daarna heb ik Mirjam leren kennen. En het boek zou niet het boek zijn als zij mij in vele werelden der Roma, die ongelooflijk complex zijn, niet geïntroduceerd had of mij via via niet bij andere gemeenschappen zou gebracht hebben. En eigenlijk zijn we sinds dan elkaar blijven zien ook.
Oké. Ja, want dat verbaast mij inderdaad. Veel Roma komen uit andere delen van Europa, maar zijn hier toch ook een best gesloten gemeenschap. En je hebt toch het vertrouwen gewonnen om met mensen te praten.
Van een aantal absoluut niet. Het is niet voor niks dat er 99 korte verhalen in staan van verschillende mensen. Een van de redenen daarvoor, of de verklaringen daarvoor, is ook dat als ik vaker terugging naar dezelfde persoon, ging er toch wel een deur dicht. Of werd die persoon gedicteerd door iemand anders om een deur dicht te doen en om niet langer met een gatje te spreken.
Okay.
Dus uiteindelijk, ik heb het vertrouwen gewonnen, ja, zeker achter de schermen later van een aantal Roma. Maar om werkelijk met mij te spreken en om open te zijn en niet te liegen.
Oh, ja.
En geen façade op te houden die roze geur en maneschijn is. Daar weet ik zeker dat ik ook bedot ben.
Ja, ik snap het.
Absoluut.
Ja. En Mirjam, jij hebt Margot dus meegenomen naar Roma-families. Want jij hebt wel toegang, ingang in de verschillende groepen, clans.
Ja, dat klopt. Ik heb haar meegenomen naar een aantal bijeenkomsten. En ik dacht, ik ga zoveel mogelijk de diversiteit tonen, want meestal weten mensen niet dat het zo divers is, de Roma-gemeenschap.
Nee.
Zoals u net zei, de Roma bestaat niet, maar er zijn verschillende groepen, verschillende afkomsten. religies en ja, andere gewoontes misschien ook. En dat wou ik dat eigenlijk Margot zeker kan zien en zelf eigenlijk kan met de mensen spreken.
Ik wil daar ook nog aan toevoegen dat Merima mij eigenlijk ook altijd mijn eigen gang heeft laten gaan. Dus zelfs als je gemeenschappen aanreikt of zij daar en daar en daar moet je ze gaan aankloppen, het is niet zo dat zij wou weten wat ik daar ging doen en wat ik eruit haalde. Ze heeft eigenlijk wat ik eruit gehaald heb pas gelezen toen het boek klaar was. Dus voordien, en dat was wel fijn, maar zij heeft mij wel van meet af aan vertrouwd. Want anders zou ze dat nooit hebben gedaan.
Nou, geweldig.
Dat was iets wat... Dat kun je ook niet voorspellen.
Nee.
Dat kun je niet voorspellen.
Nou, Merima was eigenlijk jouw toegangscode om daar binnen te komen.
Ja, inderdaad. En ook als ik iets specifiek zocht, hè, van bijvoorbeeld, we hebben het over verschillende religies. Katholieken, Pinkstergemeente in Brussel vooral. Moslim, van heel fanatiek moslim, zoals die uit Kosovo, de Roma-gemeenschap, tot bijna niet-moslim, de Bulgaren. Ze zijn hier allemaal, de Bulgaarse Roma. En op een bepaald moment verneem ik dat er ook een Jehovah-gemeenschap is. Met zeer, zeer religieuze, maar op, zoals een Roma religieus is, nooit heel serieus.
Er is een mengelmoesje vaak van.
Een mengelmoesje en het is feest, het is samen zijn, het is sociaal weefsel. Het is soms ook elkaar zien, spreken met elkaar. En zo heeft bijvoorbeeld, dan meldde ik aan Merima van, ik heb nog geen Jehovah. Ken jij een Jehovah-getuige, zou ik die mogen spreken?
Oh, ja.
Dus het gevolg is dat Merima wacht tot er ergens een grote Jehovah-bijeenkomst is van Rome. Daar zijn we dan naartoe gegaan. Daar deel je je nummer uit, daar spreek je, daar. En zo is het eigenlijk allemaal. Maar als niemand dat gedaan had, had ik het nooit geweten.
Nee. Hey Merima, er zijn dus heel veel verschillende groepen, maar kon jij gewoon met alle groepen kan je bij iedereen binnenkomen? Als Roma-vrouw.
Ja, dat klopt. Je wordt als Roma gewoon, wij kennen elkaar, je wordt gewoon geaccepteerd bij elke andere groep. En maakt niet uit welke religie, of behalve als er een heel gesloten privéfeest is, dan niet. Je moet uitgenodigd zijn.
Ja.
Maar Roma zijn open als er bijvoorbeeld zeker religieuze of bijvoorbeeld een begrafenis van iemand die je hebt een beetje gekend. Dus de deuren zijn altijd open.
Oh ja, dan is gewoon iedereen welkom.
Ja.
En kun je nou verschillen noemen tussen verschillende stammen, groepen, clans? Wat zijn zoal de verschillen die jou bekend zijn?
De verschillen, zo grotendeels, is de taal een beetje die geëvalueerd. De Roma-taal is eigenlijk een klein beetje, bijvoorbeeld de Roemeense Roma, zullen meer Roemeense woorden hebben. De Kroatische Roma, meer Kroatisch. Belgische Roma, nu Vlaamse, meer Vlaamse woorden. Ik denk, dat is de verschil, maar ook algemeen, bijvoorbeeld grotendeels, Roma uit Kosovo zijn moslims. Uit Balkanlanden, maar bijvoorbeeld Roemenië, die behoren tot Pinksterkerk. Dus we weten ongeveer dat er bij die gemeenschap is die religie. En ook, het is een beetje raar te zeggen, we gaan dus niet met elkaar echt connecteren, trouwen. Dat blijft zo'n beetje... Ja,
je trouwt binnen je eigen groep.
Ja, binnen je eigen groep.
Je eigen Roma-groep.
Dus ja, dat is zo ideale. Maar
ik snap het.
Wat ik opmerk, de verschillen of die ik heb opgemerkt toen ik al die gesprekken voerde, is dat er een groot verschil is tussen de mensen die hier al lang zijn, generaties lang, en geboren hier bijvoorbeeld, en zij die met de laatste golf bijvoorbeeld nu, de Oekraïense Roma die naar hier gekomen zijn, dat is een heel groot verschil. En wat mij daar opvalt, is dat daar de traditionele, bijvoorbeeld de rollenpatronen, de rol van de vrouw enzovoort, dat die daar dikwijls nog vanaf nul moeten beginnen, in vergelijking met zij, zoals jouw kinderen, Merima, die hier naar school gaan, die eigenlijk West-Europa gewoon zijn. En niet alleen West-Europa gewoon zijn, maar ook de moderne maatschappij, de moderne samenleving, is hun dagelijkse
worden
samenleving.
Beïnvloed. Oh ja, door de...
En daar merk je wel een verschil in de vrouwenrechten dan ook. Hè. En, of bijvoorbeeld de kindhuwelijken. Zij die hier al lang meegaan, daar zul je dat veel minder vinden en bijna niet meer vinden. Terwijl Bosnië-Herzegovina, die op dit moment nog naar hier zouden komen, of daar komt het wel nog voor. Dat is een verschil wat... wat te maken heeft met de tradities en met het land van herkomst, plus waarschijnlijk ook socio-economisch. Er is veel verschil tussen de welgestelderen, de middenklasse en de echte arme Roma. Dus er is toch wel... er zijn zoveel facetten aan het Romadom. En jouw hele familie is voor mij, hoewel jullie traditioneel zijn, modern traditioneel. Misschien niet jouw mama en papa, maar je zussen hier
nieuwe allemaal. Generatie, ja. Wel. Nieuwe generatie, ja.
En hier in Antwerpen, ik weet niet aan wie ik het moet vragen, maar...
Aan haar denk ik het best, ja.
Welke groep is het grootst onder de Roma?
Ik zie verschillende Roma, dus via mijn werk. Ik zie Roma met problematische situaties, want ik werk als maatschappelijk werker, als bemiddelaar. Dat en de Roma die ik zie via privé, die hebben eigenlijk geen problemen. Maar de grootste groep eigenlijk die ik denk dat er is, ik denk dat de Kosovaarse Roma vanuit Balkan, die zijn het grootste voor Antwerpen. En voor andere steden is dan anders. Brussel bijvoorbeeld, Roemeense Roma, Gent, ook Slovaakse en Bulgaarse en zo.
En de Kosovaarse Roma die zijn hier na de oorlog in Kosovo, dat is al 25 jaar geleden, al hierheen gekomen. Dus die zijn hier al best een lange tijd waarschijnlijk.
Klopt. En hun zijn gekomen met grote families. En ik denk dat er daar meer sociale controle is dan voor elkaar.
Ja.
De huwelijken bestaan nog daar en zo. Ook als ze langer hier zijn, bijvoorbeeld. Maar families die alleen zijn gekomen, zo, bij hun is eigenlijk minder het geval dat ze nog de tradities sterk nog hebben.
Bijvoorbeeld bij Kroatië, Kroatische Roma, Roemeense Roma enzovoort, heb ik vaak gezien dat de jongere generatie niet meer bij de ouders gaat wonen en niet meer samen onder één dak. Bij een Kosovaar is dat zo revolutionair dat dat nog niet kan.
Nee.
Dus je ziet dat die tradities gewoon bewaakt worden. Ja. En dat het moeilijker is voor zij...
En dat er grote verschillen zijn dus.
Ah ja, tuurlijk, er zijn grote verschillen. En dat is ook een van de redenen waarom er dan ook tussen die verschillende gemeenschappen, zelfs al gaat het bijvoorbeeld over moslims, katholiek, pinkstergemeenschap, of je nu van een dorp komt of een stad, men heeft het liefst dat je dan binnen die gemeenschap, binnen de kleine kern trouwt en niet in, groter. Dus, en zo blijft het ook conservatief, want ik vind, het is een conservatieve manier van traditie behouden.
Ik vraag me wel af, hoe beleven de mensen dat zelf? Heb je daar idee van? Vinden mensen dat fijn? De vrouwen bijvoorbeeld, vinden ze dat fijn, veilig? Of vinden ze dat juist benauwend? Heb je enig idee hoe beleven vrouwen hier in België die besloten gemeenschap?
De Roma-vrouwen? Die gaan eigenlijk voor de veiligste kiezen. De meest gekende, hun comfortzone, dus... Sommige vrouwen accepteren dat gewoon en dat is voor hun... ze zijn blij met wat ze eigenlijk krijgen. Maar de meisjes die wel naar school mogen gaan, die willen een beetje verandering. En soms lukt het hen om verandering te krijgen. Maar soms is het ten koste van hun eigen relatie met de familie. Ja. Ze worden uitgestoten soms.
Oh ja, dat is heel moeilijk.
Dus,
heel moeilijk.
Maar ik probeer ze altijd te laten onderhandelen of... te praten met de familie, zo niet te veel drastische beslissingen te nemen. Want eens dat ze met de familie verbreken, hebben ze eigenlijk, zijn ze ongelukkig. Hè?
Tuurlijk, ja.
Het is niet dan, ik heb mijn doel bereikt, ik ben weg, ik ben vrij, ik ben getrouwd met iemand die ik wil, maar dan toch die identiteit die ze hebben, dat is gewoon een gemiste, iets gemist.
Familie is juist onder de Roma zo heel erg sterk aspect, zo heel erg belangrijk, ja.
Dat is de grootste vuilkuil die ik tot nu heb gezien bij niet-Roma, Salvi de Gadje.
Ja.
Die denken, we pikken iemand eruit, we gaan ze helpen, maar dat is niet helpen, dat is gewoon...
interessant, ja. Dus de hulpverleners hier die denken, ik help jou verder, dan kan je je ontwikkelen, maar ondertussen creëer je een breuk misschien met de familie.
Klopt, maar ook heel vaak hebben de meisjes niet genoeg bagage om alleen te functioneren. Nee. Ze belanden in slechtere milieus dan dat ze eigenlijk waren. Ze waren veel te beschermend. Mm-hmm. En dan ineens, ik mag alles. En dat alles wordt soms fout.
Ja, is ook gevaarlijk.
Ja, klopt. Een boze wereld.
Ja, klopt.
De boze wereld en ook een onbekende wereld op een bepaalde manier. Ja. Hè? Ook al lopen ze erin rond, de code, de sociale code, de omgangstaal, de manier waarop wij... Als je dat niet kent en als jouw wereld die gesloten kern is, dan is iemand eruit halen natuurlijk verschrikkelijk pijnlijk. En de keren dat het succesvol is, denk ik dat je op één hand kunt tellen. Meestal moet het gewoon Ja, via bemiddeling, praten.
Ontzettend fijn, want je hebt hier dus in Antwerpen maatschappelijk werk. En jij als Roma-vrouw bemiddelt voor Roma-families. Dat is op zich natuurlijk wel een hele erg goede, goede situatie.
Ja, maar nadeel daarvan is... Ik kom met alle mensen spreken die bij jou aankloppen. Ja. Maar dat is natuurlijk maar één...
Klein deeltje.
Klein deel van de Roma. Het gros van de Roma werkt hier op in de winkelwandelstraat, in de winkels. Bedient in de horeca. Maar zegt niet dat ze Roma zijn. En dus uiteindelijk kom je ze niet tegen. Behalve dan in een fase later als je ze... Als ze doorhebben dat je al wel iets weet en dat jij niet meteen veroordeelt, dan komt het soms. Maar nooit of nooit is het aan de orde in de eerste gesprekken, nooit. Ja. Dus het team Roma en de bemiddeling van Merima zijn een grote en belangrijke groep in een stad. Maar er zijn nog zoveel... zij die het goed doen, maar verzwijgen dat ze Roma zijn, zijn talrijker.
Ja, en dat is vanwege de discriminatie, neem ik aan?
Ja, jarenlang discriminatie. Discriminatie van hun ouders, van familieleden. Dus ja, je hebt mensen die dan zeggen, ik zeg niet meer dat ik Roma ben. Ja. En zelfs die voor zichzelf eigenlijk in hun hoofd steken, ik ben nu dit en ik ga dit worden. Wat er heel, heel jammer is, denk ik.
Ja, want ik vroeg me af, hoe is dat voor jou zelf?
Ja, ik vind dat zeker jammer als er bijvoorbeeld, als ik heel Roma zie, eigenlijk dat er heel goed daarmee gaat. Ze werken allemaal, zijn succesvol. Dan is het gewoon jammer dat wij alleen die negatieve Roma in beeld zetten. Ja. Ik zou die familie echt wel ergens willen praten, zodat ze kunnen mee in onze sessies. Maar eigenlijk willen ze niet. Ze willen niet, want die zeggen, ja, al eens dat ik dat zeg, alles gaat fout lopen. Mensen vertrouwen jou niet meer, mensen testen jou. Persoonlijk denk ik, eens dat jij de omgeving kent, die kennen jou, die zien jouw werk die je hebt geleverd, eigenlijk, die kennen je heel goed.
Dan moet dat geen probleem zijn.
De kans is klein dat ze zullen denken, slecht denken. Dus je moet andere Roma overtuigen dat eigenlijk de kans klein is, eens dat de omgeving hen kent, dat er meer stigma zal zijn. Eigenlijk niet, want...
Nee, ik denk ook dat de vrees voor negatieve reacties ook gewoon soms ongegrond is,
ja.
Maar wel heel begrijpelijk is, maar daardoor ook een soort emancipatie tegenhoudt.
Ja.
Want je kunt pas emanciperen als je jezelf niet hoeft te verstoppen.
Ja. En als je je veilig voelt.
En als je je veilig voelt en de bluts en de buil. Maar zonder bluts en buil gaat het niet komen. Nee. Dat is gewoon zo. En ja, er zijn er die het wel zeggen. Er zijn er ook die er spijt van hebben ook.
Ja.
Ik ga opnieuw... Ik heb een voorbeeld... Dat voorbeeld van jouw zus vond ik heel frappant. Zal ik het proberen te vertellen? Jij vult aan. Dit is een gesprek wat wij gehad hebben tussen vele dingen door. Compleet off the record na het boek. Dan ging het daarover van hoe de negatieve blik van iemand jou kan veranderen. En eigenlijk jou kan verlammen. En ik zei, dan geef eens een voorbeeld. En dan zei ze, ja, mijn zus werkte in een winkel aan de kassa. En op een bepaalde dag heeft ze iemand fout geld teruggegeven. En ontbrak er €50 in de kassa. De zus zelf kon niet verdragen dat haar kassa niet klopte. Want ze dacht, ze gaan denken dat ik Roma ben, dat ik het gestolen heb, ik ga het krijgen. De zus heeft haar ontslag gegeven en wilde nadien nooit meer werk waarin geld betrokken was. Om aan te geven, ik krijg daar kippenvel van.
Ja.
Om aan te geven in hoeverre dat eigenlijk de blik van de ander, maar ook jezelf, want het is geïnternaliseerd bij haar. Zij denkt dat zo is, dat hoeft niet zo te zijn. Maar als al dat talent op die manier gefnuikt wordt, dan laten wij heel veel liggen in onze maatschappij. Ja. Vanuit een soort trots van de Roma, dat begint te komen hier meer en meer wel. Hè. Tot wij, de gatje, die ook gewoon meer openstaan en niet meteen denken van, oh, ze bedelen, oh, ze stelen, hou je portefeuille maar bij.
Ja, ze hebben vaak stigma. Ik las in je boek ook iemand, een van de geïnterviewden, die had het over dat bedelen. Van ja, er zijn Roma die bedelen en dat vinden we heel jammer en vervelend. En het is maar 2% van de Roma. Ik denk, oh, heel leuk dat ze dat zegt, want dat is natuurlijk zo.
Maar het is een zeer zichtbare aanwezigheid van de Roma. Het zijn vrouwen met al te lange rokken. Ze zijn allemaal uit Roemenië. En uit bepaalde dorpen van Roemenië dan ook. Natuurlijk hebben na de oorlog, toen mensen moesten vluchten uit Bosnië enzovoort en geen geld hadden, ook gebedeld. Ook Roma en anderen. Maar dat was alleen maar in die periode om tussen papieren krijgen en niet. Ja. Maar het beroepshalve bedelen is echt één groep
minimaal
van bepaalde...
Exact.
Maar je ziet ze overal.
Ja, dus dat
en ze kunnen het zeer goed. Ze bespelen jou. Ze gebruiken de leepste trucjes om veel geld op te halen. Dus die straatintelligentie is er ook. Ik herinner me dat jij eens gezegd hebt, toen we, ik denk op de trein zaten van je moeder, dat, dat er bedelaars aan jouw moeder hadden gevraagd. En dat jouw moeder toen zei van, ga werk zoeken. Ja, maar ik herinner me daarvan.
Tussen al die verschillende groepen zijn er nou overeenkomsten die je altijd weer terugziet in verschillende clans, stammen?
Ja, ik zal opnieuw zeggen, zo familiebelang, kinderen, zo status, eer. Bij alle groepen is dat zo, we kunnen elkaar herkennen aan het belang van feesten, geboortes. Ja, overal
tradities.
Zie je dat terugkomen, dat er eigenlijk iets is waar boven alles komt. Soms bijvoorbeeld jammer voor de school, waar werk soms prioritair moet komen, maar nee, familie is het allerbelangrijkste.
Ja.
Ten koste van werk soms of schoolspijden.
Ik vind het een hele mooie kant hebben, die sterke familiebanden. Ik vind het ontzettend mooi, maar het kan soms ook inderdaad een nadeel zijn in sociale context. Ja.
Klopt, want het is niet... Je wordt gewoon daarop ook beoordeeld. Hoe sta je in gemeenschap? Bijvoorbeeld als iemand nu ergens ver zou overlijden en je bent niet aanwezig... Ja, dat kan echt wel erg zijn voor je status. En bijvoorbeeld, je wordt daar verwacht. Echt. Met familie of alleen, maar je bent aanwezig. Je toont jouw
medeleven.
Hetzelfde voor de feesten. Ja.
Sommige feesten duren ook heel lang, een paar dagen gewoon.
Ja.
Een huwelijk is niet gewoon eventjes een feest en naar huis. Dat duurt 2-3 dagen.
En je eigen huwelijkfeest, was dat ook zo groot?
Ja, dat was een groot feest. Ja, het was in Kroatië en heel veel familie die ook vanuit het buitenland kwam.
En is het voor een bruid zelf ook een groot feest? Of is het heel spannend en moeilijk? Of is het juist heel vrolijk?
Ja, ik weet niet. Voor mij was dat moeilijk te accepteren. Zo'n beetje. Ik was niet klaar voor, emotioneel. Maar inderdaad, ik was niet met iemand getrouwd, enkel via foto. Dat apprecieerde ik. Mijn ouders hebben eigenlijk toestemming gegeven om met iemand te trouwen die ik ken. Die ik voorgesteld heb. Zo gewoon de feit dat je van huis moet vertrekken. Dat je niet meer je spullen worden meegegeven. Voor zo allemaal in die week. Voor mij was dat pakkend.
En dat is inderdaad heel traditioneel. Is dat nog steeds de manier waarop de meeste meisjes worden uitgehuwelijkd?
Ja, klopt. Er zijn bepaalde tradities die moeten in die week gebeuren. Ze geloven, als we dat allemaal doen, dan gaat zij minder verdrietig zijn. En ze kan haar leven beter leiden met haar nieuwe familie.
Ja, want het is eigenlijk altijd zo dat een meisje die trouwt en die gaat dan inwonen bij haar schoonfamilie,
klopt,
toch?
Ja, dat bij is traditionele. Ja.
Bij de meeste traditionele families de gewoonte.
Klopt, ja. Bij andere Roma, en nu, we hebben ook een Macedonische gemeenschap in Antwerpen, heel groot aanwezig. Nu daar is minder patriarchale systeem. De vrouwen werken ook, de moeders werken. Dus ik heb ook bijvoorbeeld een aantal meisjes die gewoon hier gaan werken, appartement kopen of een huis, iets huren en dan dat de man overkomt van ergens bij haar. Zo. Ik vind dat heel, heel goed.
Ja, dat was onbestaand vroeger, hè?
Ja.
Wat wil je als je zelf geëmancipeerd bent? Je kunt alleen maar blij zijn dat...
Zeker.
Je hebt alleen met je dochter ook, dat je hoopt dat die...
Oh, je hebt ook een dochter.
Ja. Dat die zelf haar man mag kiezen.
En zal zij wel waarschijnlijk een man kiezen uit jullie Roma-gemeenschap? Verwacht je dat of hoop je dat?
Eigenlijk niet. Het liefst... Het is niet het liefst. Ik wil eigenlijk dat ze iemand kiest waar ze meer iets overeenkomst zal hebben. Minder verschillen, ja, zodat ze vrij
die
is.
Zeker en levensinvulling.
Ja. Ik wil dat zeker niet het leven die ik heb moeten meemaken. Dus ja, is dat de Roma? Ja. Dat weet ik niet, maar we zullen zien.
Dus voor jou was trouwen in een Roma-gemeenschap best heel moeilijk?
Ja, het was niet zelfsprekend. Alles wat voor andere mensen was zelfsprekend, was voor mij eigenlijk moeilijk te krijgen of moeilijk te bereiken.
En herken je dat ook bij andere Roma-vrouwen? Heb je dat ook gehoord van andere Roma-vrouwen? Ja.
Ik ben zelfs als voorbeeldmodel gezien. Oh, ja. Amai, je hebt dat allemaal mogen doen van je schoonfamilie en je man. Ik zeg, ja, allemaal mogen. Ik heb daar zelf voor gevochten.
Ja.
Maar als je nou nagaat dat wij uit gezinnen komen waar we op een gegeven moment, als we jong volwassen waren, zochten we iemand waar we van gingen houden. Waar je verliefd op werd en hopelijk je leven mee kon delen. Totaal anders als ik jouw verhaal hoor. Ik kan me dat haast niet voorstellen. Wij kiezen zelf met wie je verder gaat. En voor jullie wordt er gekozen. Dus heel knap dat je zo voorstander bent van je eigen normen en waarden hoog houden. Maar ook voor jezelf opkomen van wat wil ik eigenlijk en wat wil mijn gezin. Heel knap, ja.
Klopt. Maar pas op, tegenover nichten en andere familieleden heb ik zelf gekozen. Omdat hij hem voorstelde.
Dat is natuurlijk al. Nou, dat bedoel ik. Dat je wel daarvoor gevochten hebt om die keuze te mogen maken.
Klopt. Ik zou je wel zeggen, want ik wil onderbreken. Want dit weet ik van haar bijvoorbeeld. dat zij heeft gestudeerd, ook in Kroatië. Ja. Wat toen al tamelijk uitzonderlijk was dat een meisje tot de hele middelbare school mocht afmaken. Zij heeft van haar vader geëist dat ze de studies mocht afmaken en dan zou trouwen. Vervolgens heeft ze geëist, ik mag dat zeggen. Ja, onderhandeld met de vader van, ik ga pas echt trouwen als ik mijn rijbewijs mag. En uiteindelijk heeft die papa toegestemd. Maar dus als zij zegt, ik heb ervoor gevochten, dat zijn stappen die wij niet kennen. Maar je doet dat niet als vrouw een rijbewijs halen binnen de Roma-gemeenschap in Kroatië. Nee. Je doet dat niet als vrouw denken dat je je man zelf mag kiezen. Vandaag in een aantal steden worden meisjes van 15 hier in België getrouwd.
Ook nu.
Ja. Dus dat Merima... Ja, eigenlijk staat zij voor, je hebt dat goed samengevat, het huwelijk tussen aan één kant je eigen normen en waarden behouden. Ja. En aan de andere kant de traditie, maar heel erg opkomen voor jezelf. Dat gaat samen, die twee. Maar je moet meer rolmodellen hebben, je moet meer mensen hebben die tonen, zodat de sociale druk kleiner wordt. Men is blij met toenemend prestige binnen een Roma-familie. Als iemand het goed doet, zijn ze blij. Ja. Maar je moet zien dat het goed doen ook kan zijn met het meenemen van bepaalde tradities enzovoort. Maar dat is moeilijk, hè? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Zeker heel moeilijk. Ja.
Op dat vlak, ook met het huwelijken en met het trouwen, moest ik soms denken aan de ultra-orthodoxe Joodse gemeenschap die groot is in Antwerpen, waarin inderdaad ook gehuwd wordt met voorgestelde bruiden. Hè? Dus niet, dus het is dit en daar ga je mee trouwen. En die gaat ook, die reizen daar ook naartoe. En dat bestaat ook nog. Hoewel dat ook in evolutie is.
Maar het is dus van jou, Merima, een keuze geweest om te zeggen, maar dit zijn mijn voorwaarden in de loop van jouw huwelijk.
Klopt, ja.
Ja. En mag ik vragen, ben jij, toen je eenmaal getrouwd was, ben je gelukkig geworden in dat gezin van jouw man? Kon je je daar veilig voelen? Of is dat een moeilijke vraag? Ja. Dan skippen we hem, hoor.
Ik vond het moeilijk om alles achter te laten. Eigenlijk. Ja. Ik kwam in een nieuw land, ik kende niemand. En ja, mijn man moest zich nog leren kennen, samen met zijn familie in huis. En ik was zo'n beetje de onderhoud in
bediende.
Huis.
Oh,
okay. Eigenlijk, je kan niet veel moois zo uitstappen of iets samen leuks doen, hadden wij niet. Behalve familiebezoeken in Duitsland en familiebezoek die kwam. Zo alleen maar thuis dinges.
Ging je naar vriendinnen toe in je omgeving?
Wel, beetje bij beetje begon ik dat te doen. Maar natuurlijk, dat waren veel Roma-vriendinnetjes. Of zijn familie.
Kring.
Ja, dezelfde kring. Ja.
Ik had ook nog een vraag uit de verhalen van geïnterviewden in het boek. Lijkt de situatie van de Roma hier in België ook over het algemeen best problematisch? Hoe zou dat nou te verbeteren zijn?
Wel, veel hebben we eigenlijk al wel benoemd, indirect. De beste manier om het te verbeteren is eigenlijk dat die groep Roma die tot de middenklasse behoort, die eigenlijk verzwijgen dat ze Roma zijn, als die er eens vooruit zouden komen en de gatje eigenlijk hen ook met open geest.
Armen, ja.
Niet echt ja. Armen, maar op zijn minst open.
Openstaan voor
openstaan voor de cultuur, weten wat. Dan ben je echt al een stap verder.
Ja, want...
Maar zonder dat denk ik dat je geen kans maakt.
Dat vroeg ik me ook af, Merima. Zijn er nou meer vriendschappelijke contacten mogelijk tussen de Gadje hier, de niet-Roma en de Roma-families?
Eigenlijk wel. Die zijn wel mogelijk. Iets wat ik soms probeer zelf te doen, zijn de sessies die ik organiseer. Eigenlijk voor de vrouwen te versterken, Roma-vrouwen te versterken. En dan hebben wij zo'n toonmoment of iets feestelijk. Dan nodigen wij uit iedereen die eigenlijk interesse heeft in de Roma. Oh, nee. Of ontmoeting met de Roma. En dan zijn ze welkom. Maar sowieso mensen die al werk hebben, die naar school gaan. Daar zijn ook sowieso vriendschappen. Maar het probleem is dat sommige mensen tot werk en school niet geraken. Eens dat ze wel een deel van de maatschappij maken... kunnen eigenlijk dan wel contacten leggen met de niet-Roma. En plus, liefst zeggen dat ze Roma zijn. Dan is dat zo'n beetje de evenwicht.
Dat is zo. Dat evenwicht is er niet, ja.
Nou, we hopen dat dat in de toekomst echt gaat toenemen en gaat verbeteren. Ja. Want dat is echt wel heel nodig.
Nou, dan wil ik jullie, Marima en Margot, heel erg hartelijk bedanken voor jullie openhartige gesprek. En we hebben eigenlijk heel veel dingen voorbij horen komen. Best wel hele interessante dingen. En voor de luisteraar, die kan hierop reageren sowieso. En jouw boek willen we eigenlijk ook aanbevelen. We hopen misschien jullie nog een keer te treffen in een andere podcast... waar jullie verder kunnen vertellen over... want ik denk dat we hier nog heel lang over kunnen praten. Maar dank je wel voor jullie gastvrijheid... want dat wij mochten komen hier in Antwerpen. En we vonden het heel gezellig.
Ja, ik wil nog even noemen... het is heel boeiend om de korte en pakkende interviews te lezen... van het boek wat Margot heeft geschreven. En haar boek is in de boekhandel of online te koop... getiteld Wij Roma.
Dank jullie wel.
Dank jullie. Ja.
Fijn dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Dank je wel. Als je meer wil beluisteren, kun je ons volgen via Spotify, Apple Podcast of YouTube. Misschien wil je de link van deze podcast naar iemand doorsturen, zodat meer mensen van ons gaan horen. Verdere info kun je vinden op onze website www.christianromasupport.nl. Graag tot een volgende keer.